Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat u niet te veel brood gegeten hebt, maar een beetje wakker blijft. Altijd de slechtste tijd van de dag, deze. Zo vlak na het eten. Ik mag met u nadenken over het verlangen van God. Dus niet waar Arie het over gehad heeft, over ons verlangen naar God. Ook niet over Gods verlangen naar ons. Maar over het verlangen van God. Wat wil God nou eigenlijk? Wat verlangt hij nou eigenlijk? Wat had hij nou in zijn gedachten toen hij de aarde schiep en toen hij de mens schiep? Was dat zomaar? En is het ook maar een beetje zomaar uit de hand gelopen door de zondeval? En ja, proberen we er nou nog wat van te maken met elkaar? Of had God iets voor ogen wat alleen maar God bedenken kan? Als God een grote God is, moet dat een groot bedenksel zijn. Een groot verlangen zijn. En voor zover u nog naar een traditionele kerk gaat, hoort u elke zondagmorgen over God die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. God is gewoon ergens mee begonnen en dat maakt hij af. Maar wat is dat nou? Dat verlangen van God. Daarover heb ik een boek geschreven. Dat is te koop daar. En ja, ik kan het niet nalaten om te zeggen, er liggen er nog erg veel. Niet nalaten om te zeggen van, kijk, als ik hier de baas was, zou ik zeggen, u komt de zaal niet uit zonder zo'n boek. Maar kan je natuurlijk niet maken, dus dat zeg ik ook helemaal niet. Maar ik... Het is ook gek om een boek van jezelf aan te bevelen, maar het is heel lastig. Een beetje gênant vind ik het ook. En toch doe ik het. Ik denk dat het een boek is wat u ontzettend helpen kan. Het verlangen van God. En ik wil beginnen met een paar teksten te lezen uit de Bijbel, waar ik straks op terugkom. Eentje, twee uit Matteüs 13. Om daarmee aan te tonen dat ik het dan, als ik het heb over het verlangen van God, dat dat iets is wat volkomen op de achtergrond is geraakt. Wat ons bijna niks meer zegt. En van de Heer Jezus staat er in Matteüs 13, vers 35. Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. Ik zal verkondigen, zegt Jezus, wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. We hebben het daar niet meer over. Het is verborgen. Maar Jezus zegt, dat zal ik verkondigen. Nog even een tekst uit vers 24 van datzelfde hoofdstuk, 44. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker. Verborgen, je ziet het niet aan de oppervlakte. Het is een doodgewone akker waar je overheen loopt. En je hebt geen idee wat een geweldige schat er in die akker verborgen ligt. En alle oppervlakkige mensen ontdekken die schat niet. Ik word daar wat scherp in. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker die een mens, en het gaat hier over Jezus, ontdekte en verborg. Hij verbergt het voor alle oppervlakkige mensen. Ook voor alle oppervlakkige christenen. Bewust. Want die schat is voor hem te kostbaar om hem te grabbel te gooien. Hier gaat het over dat wat zijn hart heeft. Dat zegt die tekst ook. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een schat verborgen in een akker die een mens, Jezus, ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Het is Jezus alles waard, tot aan zijn leven toe. En hij is niet bereid om dit in oppervlakkigheid aan een ander mee te delen. Hij verbergt het. Het is een schat verborgen in een akker die hij verbergt. En alleen de graver, alleen degene die verlangt, ontdekt de schat. En doet precies hetzelfde als wat Jezus zegt, dat zegt die volgende tekst. Je gaat heen en verkoopt alles wat hij heeft. En koopt die, daar wordt dan over een parel gesproken, en koopt die parel. Dan is het je alles waard. En als je het niet ontdekt, ja, dan is het een akker. En dan is dit een preek. En dan zegt u straks, mooie preek. Was goed vanmiddag. Dan denk ik dat ik zeggen moet, u hebt hem niet ontdekt. U bent over de akker heen gelopen. Nog even een tekst van Paulus, want het woord verborgen komt nogal wat in het Nieuwe Testament voor. Eén tekst even waarin Paulus in de Colossensebrief, Colossense hoofdstuk 1, waarin hij zegt, ik ben onder u, om het Colossense 1 vers 25, ik ben onder u om het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Niet een stukje. Om het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen geweest is. Ik ga dus spreken over iets wat, ja, wat gewoon heel lang verborgen is geweest en wat voor velen verborgen blijft. Dat is niet bemoedigend als ik het zo zeg, maar ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. En die preek die bestaat uit drie punten. Driemaal een tekst op de eerste bladzijde van de Bijbel, dat zegt nogal wat. Daar maakt God zijn verlangen bekend. Het eerste wat God zegt, en God zei, hoofdstuk 1 vers 26, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Tweede, dat is diezelfde tekst, maar dan het tweede gedeelte, opdat zij heerschappij voeren over de hele aarde. En God illustreert dat met een plaatje op de andere kant van die eerste bladzij, waar staat, en de Heere God zei, het is niet goed dat de mens alleen zei, ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Het verlangen van God. U weet, mijn vrouw is ziek geweest. En in die tijd mocht ik boodschappen voor haar doen. Dan ga je naar de supermarkt. Je neemt zo'n kar. Je doet in de kar alles wat je nodig hebt. Je gaat naar de kassa, daar zit een kassière, dan moet je alles weer uit de kar halen. Dat gaat op de lopende band en zij haalt al die boodschappen voorbij een scan. En aan het eind daarvan weet je wat je betalen moet. Soms sta ik dan even te wachten bij die kassière, want het duurt even. En ik heb het een aantal keren uitgeprobeerd. Dan zeg ik zo ineens, terwijl het daar heel stil is, dan zeg ik, hoe gaat het met je? En dan, terwijl ze doorgaat met de werk, zegt ze, goed. En dat is het meestal. En dan wacht ik weer even. En als het dan stil blijft, dan zeg ik, hoe het bij mij gaat, interesseert je zeker niet. En dan zeggen ze meestal, oh sorry, hoe gaat het met u? Ik denk dat dat aardig illustreert hoe onze relatie met God zo makkelijk, zo gauw is. Wij komen bij God met onze verlangens. We hebben een verlanglijstje in ons gebedsleven. Heere God, wilt u mij zegenen? Wilt u mijn partner zegenen? Wilt u mijn kinderen zegenen als je die hebt? Ik bid u, Heer, dat u hem helpt met zijn proefwerk. Ik bid u dat hij straks zijn examen krijgt en dan moet hij zijn rijbewijs gaan halen. Heer, ik bid u dat u hem helpt dat hij zijn rijbewijs krijgt. En dan wordt tante ziek en bid u, Heer, dat u mijn tante geneest, want die is erg ziek. Kortom, een verlanglijstje in uw gebedsleven. Dat is een goede zaak. Moet u blijven doen. Maar ik kan me niet onttrekken aan de gedachte dat God wel eens denkt of zou willen zeggen, wat mijn verlangens zijn, interesseert je zeker niet. Net als de kassier. Wat mijn verlangens zijn, interesseert je zeker niet. En dan moeten we, als we eerlijk zijn, in de meeste gevallen bekennen, uw verlangens, heb u dan verlangens, u? Daar weten we eigenlijk niet zoveel raad mee, net zo goed als Petrus, tegen wie de Heer Jezus zegt, jij bent helemaal niet bedacht op de dingen van God, maar op die der mensen. Je hebt een verlanglijstje. Je denkt van beneden naar boven en je komt met je verlangens bij God. Maar wat God werkelijk wil. Nou, het verlangen van God. Wie is God? Ik laat dat vaak het beste tot me doordringen wanneer ik op een donkere avond buiten sta, wanneer de lucht helder is en dan kijk ik naar de sterren. Dan weet je, en hoef je niks voor te geloven, want dat is gewoon wetenschap. Boven mij staan miljarden sterren. We zien er maar een handje vol, maar boven mij staan miljarden sterren. Maar onder mij zijn ook miljarden sterren. En voor mij zijn miljarden sterren. En achter mij. En links van mij zijn miljarden sterren. En rechts van mij zijn miljarden sterren. En God heeft dat allemaal gemaakt. Dringt dit een tikkeltje tot ons door met wie we te maken hebben als we zeggen God? Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Dat is God. En ik raad u aan om, als het een heldere avond is, regelmatig zo eens even naar de sterren te kijken en te proberen om dat tot u door te laten dringen met al die enorme maten en afstanden en God allemaal gemaakt. En te midden van al die miljarden sterren zocht God er eentje uit. Een middelmatige ster. En die noemde hij zon. En in de buurt van de zon zocht God naar een planeet. Je weet, een planeet geeft geen licht. Dat is een ding die om een ster draait. Of de ster om de zon. Hij zocht naar een planeet niet te dichtbij, want er zou alles verbranden. Niet te ver af, het zou alles bevriezen. Hij vond er eentje en die noemde die aarde. Proberen, hè? Proberen vast te houden met wie we te maken hebben, God. En die aarde die ging die bewoonbaar maken. Het was helemaal duister, donker en God sprak. Er zei licht en toen ging het licht aan. Toen waren er nog helemaal geen sterren en geen maan en geen zon. Toch ging het licht aan. Het is heel interessant om over na te denken. Op de laatste bladzijde van de Bijbel vindt u precies hetzelfde. De stad heeft de zon en de maan niet van nodig. God is een licht wat eindeloos veel feller brandt dan alle sterren bij elkaar. God sprak te zijn licht en toen ging hij de aarde bewoonbaar maken. En toen aan het eind daarvan zei God, nu komt het, nu komt het, nu komt mijn verlangen. Nu komt mijn verlangen. Laten wij mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Mensen die ons evenbeeld zijn. En u weet, daarna kwam de zondeval. En deze woorden werden gesproken in het paradijs. Maar wij zijn allemaal uit het paradijs, middels Adam en Eva, verdreven. Dus we mogen God danken dat die op die eerste bladzijde van de Bijbel heeft laten neerschrijven wat hij daar werkelijk gezegd heeft. Anders zouden we zelfs dat niet weten. En God sprak daar, laat ons mensen maken die ons evenbeeld zijn. En door de zondeval en door de verborgenheid en door onze verduistering zegt die tekst ons niets. Zeggen we gewoon. Nou ja, dat heeft God toch gedaan? Dat is voltooid verleden tijd, dat ligt achter ons. God heeft mensen gemaakt, naar zijn beeld is een beetje fout gegaan, maar hij heeft gewoon gedaan dat wat hij beloofde, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Nou en? De waarheid van deze tekst is dat God tot op deze dag, tot aan de wederkomst van zijn zoon, bezig is om mensen te maken die zijn evenbeeld zijn. Maar dan ook mensen die echt zijn evenbeeld zijn. En u hier bent bestemd om door God niet een pezen van uw kant, maar een daad van Gods kant, om door God gemaakt te worden zoals hij is. Of als u het wat veiliger wil zeggen, bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Dan heb ik een tekst uit Romeinen 8. En God is, en daar ben u voor bestemd. God is daarmee bezig tot op deze dag. Maar dan ook echt zijn evenbeeld. Jezus zegt ervan in het Nieuwe Testament: gij dan zult volmaakt zijn zoals mijn hemelse Vader volmaakt is. Dat is de lat. Daar hebben wij ongelooflijk mee gekwanseld. Ja, we zijn natuurlijk allemaal zondaars, hè? Oh ja? Is dat het? Wat God voor ogen heeft? Nou ja, goed, je zijn allemaal zondaars. Ja, dat ben je natuurlijk in principe. Maar Gods maatstaf met jouw leven is jou te maken tot zijn evenbeeld. Gij dan zult volmaakt zijn. Zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Of zoals bijvoorbeeld Paulus het zegt, opdat geheel uw geest, ziel en lichaam mogen blijken bij de komst van de Heer Jezus onberispelijk bewaard te zijn. En wij denken dan, ja goed, we zijn hier zondaars, maar straks komt God met een toverstokje en dan raakt hij je aan en dan ben je van een zondaar in ene keer een heilige. Nee. Je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. God heeft geen toverstafjes. En natuurlijk moet hij de laatste hand aan je leggen. Dat ben ik met u eens. Als Jezus komt. Of als u voor hem verschijnt. Maar je zult in de eeuwigheid zijn wat God in dit leven van je heeft kunnen maken. En Jezus brengt dat onder woorden door te zeggen: gij dan zult volmaakt zijn. Zoals mijn hemelse Vader volmaakt is. Dat is de maatstaf. Dat is wat God bedoelt met mensen maken naar mijn evenbeeld. Daarvoor is Gods hele plan. En wat God overhoudt aan het eind van de rit is een groep mensen die zijn zoals hij is. Dat is het evangelie. Dat is het verlangen van God. En toen God daar die mens ging maken, begon die met twee. Eigenlijk maar met één. Dat is ook een fantastische gedachte, maar die moeten we laten rusten. Twee mensen die geestelijk, die lichamelijk volwassen zijn en geestelijk baby's. Stonden, als je het met een grafiek uittekent, min of meer onderaan de bladzij. En dan gaat het lijntje schuin naar boven toe met het doel dat God ze zou maken tot zijn evenbeeld. Vervuld van alle volheid God, daar waren Adam en Eva voor bedoeld. En dat zou bereikt zijn als ze simpelweg in Gods nabijheid waren gebleven. En dat ene gebod, want ze mochten alles, niet hadden overtreden. Maar Arie is daar al op ingegaan, geïnspireerd door de duivel. Gingen ze hun eigen weg en werden ze autonoom. Beschikten ze over zichzelf. Tot bekering komen is natuurlijk precies het tegenovergestelde. Hè? Dan lever je je autonomie in, je zelfbeschikkingsrecht. Dan heeft God het voor het zeggen. Voelen veel mensen niet zo erg veel voor, dus die worden religieus. Maar werkelijke bekering is je volkomen aan God onderwerpen. Adam en Eva, daar ging dat dus mis. En wij denken dan weer, ja, toen is het misgegaan, maar gelukkig, Jezus is toen gekomen. En wij zijn natuurlijk allemaal zondaars, maar Jezus is voor onze zonde gestorven. En heeft onze schuld op zich genomen en dan mogen we straks toch in de hemel komen. Zo hebben wij het evangelie Gods verschraald tot iets wat zo belachelijk is in de ogen van de Heere God. Tuurlijk is het waar. Tuurlijk is Jezus voor onze zonde gestorven, maar dat is niet meer dan een opstap naar Gods oorspronkelijke plan dat u veranderd moet worden naar zijn evenbeeld. Tot geloof komen is niet meer dan verschijnen aan de start van een lange weg die voor u ligt, die u met hem gaat. Zodat God u veranderen kan naar het beeld van zijn zoon. Daar is God mee bezig en daar stapt hij niet van af. En onze verkondiging is zo verschaald, dat we zelfs in bepaalde kringen al blij zijn als iemand op zijn sterfbed nog tot geloof komt. Ja, geweldig. Heeft wat een genade van God. Ja, geweldig, fantastisch, mooi. En ik zeg ook dramatisch. Want Gods hele doel met je leven, daarom hou ik van jonge mensen, kan niet meer gerealiseerd worden omdat je aan het eindpunt staat. Terwijl je jong aan de start had moeten verschijnen en God dan zijn plan in je had kunnen uitwerken. Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Daar is God mee bezig tot op deze dag. En ieder van u die genoegen neemt met iets minder, ja, u zult zelf de consequenties onder ogen moeten zien. Is dit niet een zware last? Ja, als je het zelf zou moeten doen, ja. Dat loopt de Bijbel, daarom ben ik zo blij met het boek, omdat ik in dit boek onder andere vertel dat het niet een kwestie is van wij moeten proberen iets te bereiken, maar dat het een zaak is van je geeft je over aan God en God gaat iets met u doen. De ware godsdienst, en voor mensen die aantekeningen maken is dit niet een verkeerde, de ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God. Dat, als je dat doorkrijgt, jongen, wat een verrassing is dat, wat een bevrijding. De ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God. De ware godsdienst is een dienst van God aan de mens, op voorwaarde dat hij u mag maken tot zijn evenbeeld. Anders maken we er een potje van. Dat is zo'n verrassing. Daar schrijf ik hele hoofdstukken over. Bij Kain is het van beneden naar boven. Bij Abel is het van boven naar beneden. En dan staat er, God sloeg geen acht op Kain en zijn offer. Maar op Abel en zijn offer sloeg hij acht. Dat is godsdienst. Dat is ook al merkwaardig. Godsdienst betekent toch godsdienst. Niet onze dienst, maar godsdienst. De ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God. Daar zit de wereld helemaal vol van. Maar de ware godsdienst is een dienst van God aan de mens. Dat is een verrassing als je dat gaat ontdekken. Ismaël, door Abraham verwekt, was een dienst van de mens aan God. Nou, je weet hoe mis het ging. Hij moest weggestuurd worden. Isaac was een dienst van God aan de mens. Toen kon Abraham en Sarah niet meer. En toen was God daar. En de ware godsdienst is een dienst van God aan de mens. Op voorwaarde dat hij van u mag maken wat hij voor ogen heeft. Zijn evenbeeld. Stapje verder, die tweede. Waarom maakt God dat soort mensen? Onder andere, wat er in die tekst staat, opdat zij heerschappij voeren over de hele aarde. Jezus komt met de boodschap naar de aarde, bekeer je, want het koninkrijk de hemelen is nabijgekomen. En als Jezus komt, dan komt daar dat koninkrijk op deze aarde en ook dat is een verborgenheid. Je merkt hoe weinig echte interesse er is onder christenen voor het koninkrijk Gods. Het is een kreet, het is een tekst. En we zijn heel erg druk bezig in onze tijd, ook in kerken en gemeenten. We hebben allemaal projecten in binnen- en buitenland die allemaal gericht zijn op mensen en allemaal om deze aarde meer leefbaar te maken. En dat is een goede zaak, maar we vergeten het beste. Want het komt op deze aarde niet in orde. Wij krijgen geen vrede op aarde. Er komt geen vrede tussen Palestijnen en Joden. Pas als de vredevorst komt, zal het koninkrijk Gods op deze aarde zijn. Of het leuk vinden of niet. En wie iets gaat zien van het verlangen van God, verlangt ernaar dat dat koninkrijk gaat komen en schakelt zich daarvoor in en stelt zich daarvoor beschikbaar. Want dat zullen mensen zijn die dat koninkrijk uit de hemel op aarde brengen. Mensen die veranderd zijn naar het evenbeeld van God. En hoe doet God dat? En daar ben ik ontzettend blij dat hij hier staat. Door het kruis. Wij hadden een tijdje geleden in België een ontmoetingsdag. En daar was het thema het kruis, einde of begin. Prachtig thema. Er stond een heel groot kruis ook op het podium. Ja, hoe moet je dat nou eerbiedig zeggen? Ik ben gek op het kruis. Ik heb er thuis eentje uitgezaagd en gehakt uit Braziliaans speksteen. En die staat in mijn tuinhuisje. En daar kijk ik elke dag naar. Dan denk ik, wat een wonder. Want dat is onze redding, lieve mensen. We hebben het kruis ook geminimaliseerd, gemargineerd, in het klein gebracht door te zeggen, nou aan het kruis is Jezus voor onze zonde gestorven, onze schuld is weg en als we dat geloven komen we in de hemel. Misschien 10% van wat het kruis ons te zeggen heeft. Maar wat het kruis ons echt te zeggen heeft, is wat Paulus noemt, met Christus ben ik gekruisigd. Het kruis maakt een, waarom is dat thema zo mooi, begin of het einde. Het kruis is het einde van je oude bestaan. Mensen zitten te tobben met hun zonde, dan moet je daar zijn. Daar sterf je met Jezus. En iemand die gestorven is, kan niet meer zondigen. Ik heb straks even gezegd, wat was die maatstaf? Ik noemde even een paar teksten. Paulus zegt bijvoorbeeld, over dat Petrus, over het evenbeeld van God. Wees heilig, zoals God heilig is. Johannes gaat nog een stap verder. Johannes zegt, wie uit God geboren is, zondigt niet. Dat is de maatstaf van God. Dat bedoelt God met zijn evenbeeld. Hij zegt, wie uit God geboren is, zondigt niet. Want, kijk of die terug wil komen uit mijn hoofd, anders sla ik hem op. Wie uit God geboren is, zondigt niet. Want hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Zeg hem nog eens. Juist, het zaad Gods, dankjewel. Ja, dus wie uit God geboren is, zondigt niet, want het zaad Gods blijft in hem. We hebben weer zoiets hè, met wedergeboorte. Wij denken daar ook zo kleintjes over. Maar wedergeboorte betekent dat je uit God geboren bent, door het zaad Gods. Je bent niet door God aangenomen als een aangenomen kind. Nee, je bent door God verwekt. Die teksten gebruikt de Bijbel. Je hebt de genen van God. Voel je een beetje. Wie uit God geboren is, zegt Johannes, zondigt niet, want het zaad Gods blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat doet het kruis. Het kruis maakt een totaal einde aan uw oude leven. Nou, neem nou eens even de vrucht van de geest, die tekst bijvoorbeeld. U kent dat wel, vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Even de eerste pakken, liefde. Wat gebeurt er nou? Je levert het oude rotzooi in met haat en nijd. Een hekel hebben aan iemand, niet met iemand door één deur kunnen. Al dat soort uitdrukkingen wat we hebben. En je brengt het bij het kruis, dat is dood. Daar ben je mooi vanaf. Ah, dat duurt in de praktijk van het leven. Moet je daar een beetje mee knokken, dat weet ik allemaal wel. Romeinen 6 zegt ons dat we dood zijn. Romeinen 7 zegt dat we nog wat te knokken hebben. En Romeinen 8 zegt dat we volkomen overwinners zijn. Dus dat betekent dat je dat hele oude mens zijn met zijn hatelijkheden, zijn nare eigenschappen aan het kruis brengt en dan is het dood. Dood en gestorven. Weg. En daarvoor in de plaats komt dat nieuwe leven, liefde. Dat betekent dat u een mens wordt. Als u ergens binnenstapt, brengt u liefde binnen, omdat u Jezus binnenbrengt. Het zaad Gods woont in je. Dat is de ommekeer gedurende uw leven. Dat kruis werkt op alle fronten van uw leven door. Door een einde te maken aan het oude. En ons te maken tot een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En zo gaat God op weg om u te veranderen tot zijn evenbeeld. Liefde noemde ik blijdschap. Als jij binnenkomt ergens, komt er een hele prettige sfeer binnen. Want Jezus woont in je. Je bent een wandelende tempel van Jezus Christus. En je kent somberheid en je, van tijd tot tijd val je daarin. Je kent misschien wel depressie, dat vind ik veel moeilijker. Maar je kent ook het evangelie, je kent het kruis. Wat een einde maakt aan zoveel nare, negatieve dingen. Onder andere die somberheid bijvoorbeeld. En als jij binnenkomt, komt er een heel andere sfeer. Dan is het net of ineens de zon door de wolken breekt. Want je bent, dat is geen prestatie, je bent de tempel van Jezus. God doet dat. God is met je bezig. Je bent een object in zijn atelier geworden. Wat God veranderen wil naar het beeld van zijn zoon. Want dat is zijn enige verlangen. Wat we vanmorgen al even zeiden. Je bent geroepen tot gemeenschap met zijn zoon. Opdat je verandert naar het beeld van zijn zoon. Liefde, blijdschap, vrede. Als jij binnenkomt, komt vrede binnen. Een vredestichter. De mensen merken dat. En je doet daar soms ook concreet iets mee. Liefde, blijdschap, vrede, geduld. Moeders met hun kinderen. Poeh. Geduld, vriendelijkheid. Hoi, hoi, hoi. Al dat onvriendelijke, negatieve, zure, stemmige, haatdragende. Allemaal weg. Daar ben je mooi vanaf. Dat is het evangelie, lieve mensen. En nogmaals, dit blijft voor ons niet meer dan een preek als wij niet leren wat ik vanmorgen even zei, om met hem om te gaan. Je bent geroepen tot gemeenschap met zijn zoon. En alleen als je als een rank in de wijnstok bent, dan dringen de sappen van de wijnstok door tot in de rank. Heb je een leven van een rank, dan zeg je, nou, een kwartier per dag ben ik in de wijnstok, lees ik mijn Bijbel en zo. Maar voor de rest heb ik natuurlijk wel wat anders aan mijn hoofd. Ja, dan denk ik niet dat het echt gaat werken. Het moet je leven worden, leven in gemeenschap met hem. Ook als je met een heleboel andere dingen bezig bent waar je mee bezig moet zijn. Voor je liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid. Dat is een mooie hoor, vriendelijkheid. Paulus zegt, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Kennen ze je zo in de straat? Dat is nou een vriendelijk mens. Wat ze doet en waar ze heen gaat, weet ik niet, maar... Tja, vrucht van de geest. Daar ga je niet voor knokken. Dat is het gevolg van het blijven in hem. Wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Vriendelijkheid, goedheid. Och, wat een goede vent is dat. Oh, wat een goede vrouw. Voel je wat u in huis hebt, lieve mensen. En waar de meesten van ons niks mee doen. Het zaad Gods woont in je. U voelt wel dat ik heel erg ontzet ben iedere keer. Omdat ik... zo bezig ben, vooral het laatste jaar, met het verlangen van God. Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn. Maar daardoor ook met de teleurstelling van God. Waarom zijn jullie dan toch met alles en nog wat bezig? En heb ik ook ergens nog een plekje in de marge? Voelt u het, als je het hebt over het verlangen van God, dan heb ik het ook over het verdriet van God. Waarom duurt het zo lang? Waarom komt Jezus niet? Waarom komt zijn koninkrijk niet? Alleen maar vanwege onze ongeïnteresseerdheid. We hebben genoeg aan ons verlanglijstje. En u? Oh, sorry hoor. Dat is waar ik mee worstel, waar ik het moeilijk mee heb. En daarom wil ik u onrustig maken. Het gaat bij God om het allerhoogste. Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn. En wij hebben het zo weggedrukt in allerlei opzichten. En Jezus komt en zegt, en ik ga verkondigen wat al die eeuwen verborgen is gebleven. Daar komt hij mee. Nog even die teksten, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw. Sla ik me over, maar fantastisch, godstrouw, zachtmoedigheid. Oi, 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 wat zijn christenen toch een mooie mensen. Zachtmoedigheid. Wat komt er dan aan? Zelfbeheersing, dat is de laatste. Zelfbeheersing is ook zoiets leuks. Vroeger wist ik daar geen raad mee. Toen dacht ik, ja, dat is iets van jezelf. Nee, is ook een vrucht van de geest. Dat is een vrucht van de geest die jou helpt om je 's morgens, als je geen trek hebt, om uit je bed te komen, om je te beheersen en te zeggen, Heer, hier ben ik. Ook een vrucht van de geest. Of beter gezegd, want mensen zeggen, ja, ik kan 's morgens niet uit mijn bed komen. Dat is helemaal niet waar. Het werkelijke probleem is, je kan 's avonds niet in je bed komen. En 's morgens kan je je niet zo kwalijk nemen, dan ben je half bewusteloos. Maar 's avonds ben je bij de les. Ik zou zoveel voorbeelden uit de praktijk kunnen noemen van mensen die dit zijn gaan beoefenen. Niet als een wet, maar omdat ze doorkregen, God, het gaat u om het allerhoogste. Mensen maken die uw evenbeeld zijn, opdat zij heerschappij voeren over de hele aarde. Straks zullen die mensen die door God gereinigd zijn en geheiligd zijn en vol zijn van zijn liefde en van zijn genade, op deze aarde worden losgelaten, waardoor alles wat haat is, wat lelijk is, wat vuil is, het verliest van wat God gemaakt heeft. Dan heb je het Koninkrijk Gods en daar bent u voor bedoeld. Nou, om dat helder te maken, geeft God daar een plaatje bij. Hij staat samen met Adam in het paradijs en heeft 6 keer gezegd dat het goed was wat hij maakte. En de 7e keer heeft hij zelfs, toen hij de mens maakte, gezegd dat het zeer goed. En nu zeg je ineens, het is niet goed. Niet goed. Foutje. Hier is iets niet goed. Wat zegt hij dan? Het is niet goed, dat zegt hij tegen Adam, het is niet goed dat de mens alleen is. Het is niet goed, Adam. Dat wordt niks. Niet goed. Niet goed dat de mens alleen is. Ik zal, zegt God, weer niet van jij, nee, ik zal, boven naar beneden, ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Nou, daarvan zeggen we, nou, dat is mooi. Dat heeft God gedaan. Adam kreeg ze Eva. Ja, helemaal waar. Maar daarmee is de zaak niet uit en niet over. Want God is tot op dit moment bezig om voor hem een hulp te maken die bij hem past. Maar dan hem met een hoofdletter. God heeft diep in zijn hart, en de hele Bijbel laat ons dat ondergrond zien, diep in zijn hart dat verlangen. Hij kijkt naar zijn eigen zoon die alleen is en zegt, het is niet goed dat hij alleen is. En Jezus bevestigt dat als hij voor zijn lijden staat en zegt, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen. En God zegt, dat is niet goed. Een andere tekst in de Bijbel zegt, in liefde heeft God ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen. God heeft 1 zoon, maar dat is niet goed, zegt hij, dat is niet goed. Ik zal voor hem een hulp maken, die bij hem past. En dat is Gods hele romance. Daarmee brengt God in beeld wat hij aan het doen is met zijn zoon. Voor hem een hulp maken, die bij hem past. Maar daar moet je wel bij passen. Nou, even, heb gezien in mijn aantekeningen dat ik dat een paar jaar geleden, geloof ik, wel eens meer met u gelezen heb. Maar ik doe het toch nog even nu ook maar. Matteüs 22. En dan laat ik, denk ik, de rest, want ik weet niet meer precies hoe laat ik begonnen ben, maar ik denk dat ik al een beetje opschiet. Matteüs 22. Waar Jezus zegt, vers 1... Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. Daar heb je het, ik zal voor hem een hulpmaker bij hem past. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een koning God die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. En als je een bruiloft voor je zoon aanricht, moet er natuurlijk wel sprake zijn van een bruid. Nou, die is God ontmaken. Die is God ontmaken, ik zal voor hem een hulpmaker die bij hem past. En hoe ver dit van mensen afstaat, maakt dit gedeelte zelf ook duidelijk. Ik lees het even verder. En hij zond zijn slaaf uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch ze wilden niet komen. Waarom duurt het zo lang? Omdat de christenen niet willen komen? Jawel, mooi hoor, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Maar ze willen niet komen tot het verlangen van God. Ze wilden niet komen, bruiloft, zoon, sorry hoor, ze wilden niet komen, ik lees het met u verder. Wederom zond die andere slaven uit met de boodschap, zegt de genodigde, zie ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, kom tot de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. Dat is de situatie toen. En nu? Sloegen er een acht op? Bruiloft? Koninkrijk God? Geef mij nou maar dat simpele evangelie dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Wat doe je dan met het verlangen van God? Zegt God dan ook tegen jou, mijn verlangen interesseert jou zeker niet. Net als de kassier op de supermarkt. Hoe het met mij gaat, interesseert je zeker niet. Oh, sorry. Dat is het verlangen van God. Een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. En is onze slaven uit. Ik mag eentje daarvan zijn. En ze kwamen niet. Zond opnieuw slaven uit. Maar ze gingen één. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. Ja, als u wist, Heere God, wat ik aan mijn hoofd heb. Het is niet slecht dat ik hier ben vandaag, maar het kon eigenlijk niet horen. Ik denk dat hier ook de tekst van toepassing is, die in de hemelzetel lacht. Waarom? Is er zo weinig verlangen naar het verlangen van God. Ik lees het even verder nog weer. De een ging heen naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de overige grepen zijn slaven. Daar hebben we tegenwoordig onder andere de Boko Haram voor en Islamitische Staat en zo. De overige grepen zijn slaven en ze mishandelden en doodden hen. En de koning werd toornig en zond zijn legers uit en verdelgde de moordenaars, die tijd komt, en stak hun stad in brand. Toen zei hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodig alle die je aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden alle die ze aantroffen, zowel slecht als goeie. Voor God geen enkel probleem of u vroeger een slecht of een goeie was. Of je vroeger in de goot lag of in de kerkbank zat. Dat is kruis, dat is over en uit. De mensen uit de goot gaan aan het kruis en de mensen uit de kerkbank gaan aan het kruis. Daar liggen de problemen voor de Heere God niet. Dan staat er verder. Ze verzamelden alle die ze aantroffen, zowel slechte als goede. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. God bereikt zijn doel. Hij laat nooit varen het werk wat zijn hand begon. De bruiloftzaal wordt vol. Vraag is alleen natuurlijk. Bent u erbij? En vandaar ook die tekst van, ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. We moeten passen bij Jezus. Dat vindt u ook in het verhaal met Adam zo fantastisch terug. God laat alle dieren voor Adam voorbij gaan. Hij moet ze een naam geven. En dan zegt Adam, dan staat er van Adam, Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem past. Het waren dieren. Het was van een ander niveau. Daar had hij niks aan. Dat was niet, daar kon hij niks mee. Voor zichzelf. Precies toen Jezus op aarde kwam, voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Wij passen voor een kan bij Jezus. Hij roept op een gegeven moment uit, o onverstandig en verkeerd geslacht, hoe lang moet ik nou nog bij jullie zijn? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Er was een enorm verschil tussen Jezus en zelfs zijn discipelen. En God is bezig om ze te maken tot mensen die bij hem passen. En dat ziet u hier ook nog weer een keer terug, daarom lees ik het maar uit. Daar staat toen de koning binnentrad. Om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. Weet je wat, die paste hij daar niet. Die vond dat ook niet zo nodig. Dat was waarschijnlijk een godsdienstig mens die vond dat die wel wat, zoals vanmorgen die vraag, had wel wat aan te bieden hoor. Heere God, mag ik even? Hier is mijn curriculum. De staat van dienst, dat kan wel hè, dat kan er wel mee door hè heer. Moet je kijken wat de Bijbel daarover zegt. Toen vonden ze iemand die geen bruiloftskleed aan had. Die was niet veranderd naar het beeld van de Heer Jezus. Die was niet pas klaargemaakt. En hij zei tot hem, vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde, dat vind ik ook altijd zo'n mooi woord. Hij verstomde. Had een hele verzameling argumenten toen hij op aarde was. Mensen komen je tegen en zeggen, als ik straks van de Heere God zat, heb ik nog een appeltje met hem te schillen. Dan denk ik, hallo. Eens kijken als het straks zover is. Wiens appeltje offer geschild zal worden. Wat een denken over God. Ja, maar dan heb ik hem nog een paar dingen. En hij verstomde. Toen zei de koning tot de bediende, nou ja, jammer voor deze man, maar haal nog maar even gauw een pak. Nee, dat ging natuurlijk ook helemaal niet. Toen zei de koning tot de bediende, bind hem aan handen en voeten en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Gooi hem er maar uit, want dat past niet. Dat is voor u de vraag, past u straks? En nogmaals, zodra je gaat denken in de sfeer van, oh, dan moet ik nog een hoop aan mezelf gaan veranderen. Dan kom je vanzelf in een... Gaat niet. Maar hij, de ware godsdienst, is niet een dienst van de mens aan God, maar een dienst van God aan de mens. Hij kan dat. En het zaad van God woont in u, als u het hebt toegelaten. Maar het heeft alles te maken, en daar eindig ik mee, met die roeping, hè. God is getrouw die u heeft geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. En dan eindig ik maar weer, dat doe ik vaker hoor, maar wat heb je met hem? Wat heeft hij met jou? Komt de verleiding om nog even de vijf wijzen en de vijf dwaze magen te... Wij dalen maar, laat ze maar, gaat u het zelf maar eens lezen. Toen hun lampen uitgingen, zei ze tegen de wijzen, geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. En de wijzen zei, nee, dat is onchristelijk. Als je olie hebt en een ander vraagt erom, maar je geeft het niet. Ja, het kan, waarom gaven ze het niet? Omdat het gewoon niet kan. Die kruikolie was een eindproduct van een elke dag een druppeltje. Dat kun je niet in één keer aan een ander geven. Daar heb je een leven voor nodig. Een leven van wandelen in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. En die meiden komen voor de deur en die is gesloten. Vandaar mijn vraag, wat heb je met hem? Ik zou daar minuten over stil willen zijn. Om dat te laten zakken bij. Wat hebt u nou met hem? Andersom, wat heeft hij met u? Want hij zegt tegen die dwazen, ik ken jullie niet. Kent hij jou? Zeg je makkelijk, ja, God kent alle mensen. Ja, maar kent hij jou? Heeft hij wat met je? Dat is een groei. Elke dag een druppeltje. En toen er een crisis kwam, toen werden ze allemaal slaperig en sliepen in, ook de vijf wijzen. Maar was geen probleem, want toen het erop aankwam, waren ze ook zo weer wakker. en staken hun lampen zo weer aan. Dus door een crisis kan je allemaal een keer plat gaan. Maar als daar de roep is, de bruidegom komt, ja, maar dan ben je bij de les. Want van hem heb je nog een kruik vol bij je. Jullie kennen elkaar. Dus dat is de vraag, wat heb je met hem? Wat heeft hij met jou? Wat hebben jullie met elkaar? Weet je, dat is natuurlijk een negatieve opmerking, maar toch nog maar even noemen. Als je weinig hebt met Jezus, wat moet je dan in de hemel? En vraag ik nou te veel? Is dit voor slimme mensen, voor intelligente mensen, voor ijverige mensen? Wel, nee. De Bijbel is vol en de geschiedenis is vol van doodeenvoudige mensen die iets met hem hadden. Volgende week zondag wil ik het hebben, nee, zaterdag ook, ja, over Maria die aan de voeten van Jezus zat. Ik vind dat wel misschien de allermooiste uit het Nieuwe Testament. Zo teleurgesteld in hem toen haar broer ziek werd en Jezus niet kwam. Juist toen ze hem zo nodig had. En als de broer gestorven is 4 dagen later, dan is hij er. Ja, nou ja, wat hebben we daaraan, heer? Als u hier geweest was, was de broer niet gestorven. Zegt ook Maria. Uw schuld. Sorry dat ik het zeg, heer. Uw schuld. En dan huilt ze. En Jezus ziet het. En huilt ook. Dat is de kortste tekst uit de Bijbel. Jezus weende. Ziet u dat voor u? Zij huilt. En hij huilt. Hij denkt, wat heb ik je aangedaan? En tegelijkertijd zegt hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Nou, hier, heer. En dan komt Martha en dan gaat Jezus voor het graf staan. En dan komt Martha ertussen en zegt, heer, hij is al 4 dagen in het graf. Er is al een lijklucht aan hem, over en uit. En dan zegt Jezus, had ik jou nou niet gezegd dat jij de heerlijkheid God zou zien als je zou geloven? Haal die steen weg. Gaat er nou wat bij je trillen als je het over die Jezus hebt? Ik moet me een beetje beheersen hoor, als ik het erover heb. Daar staat hij, haal de steen weg. 4 dagen dood. Lazarus komt naar buiten. Lazarus komt naar buiten en Maria staat erbij en door de betraande ogen ziet ze de broer naar buiten komen. En verschuift ze haar blik naar Jezus. En door haar tranen heen ziet ze hem. Dat wat met mijn broer gebeurd is, gaat straks met u gebeuren, heer. En als Jezus een paar dagen daarna in een bepaalde plaats is, waar hij aan ligt aan een maaltijd, dan gaat zij naar de kamer en haalt al de spaargeld op, stel ik me zo voor, want het was een jaarsalaris, en gaat naar de handelaren en zegt, ik wil een kruik met kostbare mirre. En ze weet, nu kan het nog. Nu kan het nog. Want hij is er nog. Trilt er nou wat bij je, lieve mensen, als ik het zo over hem heb? Hij is er nog. Nu kan het. U bent ook nog hier nu. Nu kan het nog. U kan nu nog een totaal toegewijd leven hebben aan Jezus. U kunt iets krijgen met hem. En dan gaat ze daar die ruimte binnen waar hij aan ligt. En ze breekt de kruik en ze stort dat hele jaarsalaris over hem uit. En de discipelen zeggen, dat is zonde. Dat is verkwisting. Dat had voor 300 schellingen verkocht kunnen worden en aan de armen gegeven. Ze snappen er niks van op dat moment. En Jezus zegt, nee, de armen heb je altijd. Maar mij heb je niet altijd. Dat geldt toch ook voor u en voor mij? Mij heb je niet altijd. Morgen weer 24 uur in de dag en de dag daarna weer. maar heb je niet van tijd? Ben je zo rank van een kwartiertje in de dag en voor de rest moet hij maar weer een beetje verdorren? Want tenslotte heb je akkers en zaken. Of heb je de smaak te pakken? Zoals deze Maria. Jezus zegt, arme heb je altijd, maar heb je niet altijd. Zij heeft dat gedaan om mijn begrafenis voor te bereiden. Ze is de enige die het ziet. Waarom zag ze het? Omdat ze aan de voeten van Jezus zat. Toen Martha het zo druk had. En Jezus zegt, en dat is het laatste. Overal waar het evangelie verkondigd zal worden, tot in Roermond toe, dat is natuurlijk mijn inlas, zal van haar gesproken worden van wat zij gedaan heeft. Ha. Wie heeft er bij u de meeste aandacht? De arme? Prima. Of Jezus? Wat heb u met hem? Voelt u hier, zou ik zo lang over willen praten met u. Jezus. Weet u een tweede? Die zo is. Als u weinig met hem hebt, of moet u dan in de hemel? Jezus. We hebben straks bij het Evangelisch Werkverband een dag op Hemelvaartsdag. En daar is het thema, alles draait om Jezus. Ja. Bij God draait alles om Jezus. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. En dat Jezus voor onze zonde gestorven is, is het opstapje daar naartoe. Wat heb je met hem, lieve mensen? Ik wou het je incognito, kan ik niet. Ik moet daar ook mee stoppen, dat weet ik wel. Maar. En ik ben misschien wel de oudste van jullie allemaal, dat weet ik ook niet precies. Maar misschien ben ik het eerste aan de beurt om hem te ontmoeten. Ik weet het niet. Hoop ik zo. Dat hij zeggen zal. Vader. Dat is Henk. Neem dat nou eens op voor jezelf. Zo'n ogenblik stil zijn. Eerst maar even stil zijn voordat ik bid. Wat een plaatje gaf u ons, vader, in Adam en Eva. Adam moest daarvoor bloeden. Een rip uit zijn lijf. Net als u voor ons gebloed hebt. En uit Adam werd Eva geboren. En u bracht Eva bij hem. Toen hij zei, dit is nu eindelijk vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. En straks als we bij u komen, heiland, zult u een keer kunnen zeggen, dit is nu eindelijk geest van mijn geest. Oh, een hulp die bij u past. Niet dat u hulp nodig heeft, maar u vergunt het ons om die plek te mogen innemen als de vrouw van het lam. Ongelooflijk, vader. De romance die u voor ogen had, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. Vader, we danken u. Dank u voor dat vergezicht. Ik bid u, Heer, voor ieder die hier is. Want ik weet niet wat ik bidden moet. Dank u dat u ons zo dichterbij gekomen bent. Help ons, Heer, help ons. Om het zo in ons hart te laten inzinken, Heer. Dat het leven na deze dag een ander leven wordt. Dank voor uw genade, dank voor wie u bent. Dank voor de ontmoeting die er straks een keer gaat plaatsvinden. U, Heer. U, Heer. Ha. Dank u wel voor uw genade, Heer. Amen.